Het liedje van de zomer. En volgens mij...
Saturday Night and the Aries. Dat was ooit in de jaren 90. Voor me ook heel goed.
Och, kijk hem gaan. Ja, helemaal volgeschoten van nostalgie.
Nog één keer dan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras. Deze keer duiken we, een beetje ingegeven door de afgebroken gletsjer in de Dolomieten vorige week, ook weer de duurzame kant op, want klimaatverandering raakt Italië uiteraard ook. Hoe groen is Italië eigenlijk? Hoe ver staat het met de energietransitie daar? En wat is de meest groene stad van het land? En waar kun je beter niet wonen en leven? Dat allemaal in deze aflevering. En een prachtige cultuurtip over de Azzurri in 1982 in boekvorm. En we beginnen met een winnende wijn. Blijf luisteren. Evelien.
Ja, daar zullen we ze weer hebben. Ja, dankjewel. De vorige week, voor wie het nog niet geluisterd heeft, de aflevering van vorige week hebben wij zomerwijnen geproefd. Italiaanse wijnen die te koop zijn in supermarkten, met als eis dat ze onder de 10 euro zijn. We hebben 2 wijnen gewonnen. Je kunt in de show notes van vorige week zien, maar luister vooral de aflevering, want iedereen heeft natuurlijk een andere smaak. Dus dan weet je ook waar we op gelet hebben, wat beter was, wat minder was. Ja. Er heeft een wijn gewonnen van de Aldi, een rosé. Die heb ik hier.
Ja,
de witte wijn van Nikon Grillo Organic Selection van de Albert Heijn. En die hebben we deze week, om dat nog eens een keer te vieren, meegenomen. En ik ben er kaas bij gaan halen.
Heb je hem al ingeschonken? Nee, dan, ik moet hem openmaken. Ik maak hem even open. Ja. En begin jij even over... Je bent gewoon weer bij Kef geweest.
Ik ben gewoon weer bij Kef geweest. Kef is een beroemde kaaswinkel in Amsterdam.
En ik begreep het met dat ze er 3 vestigingen. Ik ken er maar 1.
Ja, dat is ook in Amsterdam-Noord. Maar,
ja, dat wist ik niet. Ja. Maar jij gaat naar...
Bij de Marnixstraat, ja.
Ja, gewoon die in de Jordaan.
Ja.
Ja, dat is de enige die ik ook ken. Maar blijkbaar waren er nu ook anderen.
Ja, ik weet dat er één in Noorden is bij het Van der Pek, in de Van der Pek-buurt.
Binnenkort soort loetje overal.
Ik hoop het niet. Nou ja, wel. Iedereen mag alles. Maar ik was dus even daar binnen gegaan met het idee om hier wijnen bij te vinden. Dus een goede wijn die deze witte wijn aan kan. En, die bij goed, en kaas die bij een rosé past. Want wat vind jij van de overtuiging van veel mensen dat bij kaas altijd rood hoort?
Nee. Nou ja, kijk, een blauwader. Het is een hele heftige blauwader of een roodader met een hele straffe witte. Dat vind ik wel ver gaan. Ja. Dan moet je in ieder geval, als je dan al een witte pakken, dan een met hout die het aan kan.
Ja.
Maar ten eerste, je hebt het al gezegd, over smaak valt niet te twisten.
Klopt.
Ja, ik kan moeilijk hier roepen, dit moet, dat moet, hebben we jarenlang gedaan. We zijn nu wat losser volgens mij ook in de wijnen.
Ja.
Ik hou wel van rood.
Ja.
Ik hou zelfs van een zoete rood bij een Ricciotto.
Zoet wit vind ik ook lekker.
Gaan we overigens een keer doen. Ook een, maar ja, waarom niet een rosé bijvoorbeeld? Kan dat?
Dat kan zeker. Het advies wat ik heb gekregen bij de rosé is de langrescaasje. Die een soort roodkorst heeft. Daar staat allemaal de rood-oranje korst. En hij is wat pittiger van smaak en die kan daar goed mee in balans. En ik heb een witte genomen. Eigenlijk iets wat op brie lijkt. En dit is een wijn, een Coulommiers. Het kleine, dikke broertje van de brie.
Deze. Iets.
Die, ja, die nee.
Nee?
Nee, die andere. Die romigere. Deze. Ja.
Dus voor de wit.
Ja, het is voor de wit. Dikke woord van de brie.
Het is hier
lichter.
Fantastisch uitgesteld, dames en heren. U kunt het nu niet op YouTube kijken.
Nee.
U bent eraan gewend geraakt. Hè? Dus we zijn nog in onderhandeling over hoe dat gaat. Maar
ik moet daar wel even over nadenken.
Ja.
Ik vind het zo lekker dat niemand mij kan zien.
Vind je dat lekker?
Ja, vind ik prettig.
Je bent de tv-diva gewend.
Zeker.
Overal in beeld.
Zeker. Maar dat
of het nou een overstroming is, een boerenprotest.
Maakt het allemaal niet uit. Maar hier zit ik gewoon heerlijk gewoon... Ja, een beetje in zo'n microfoon te bouwen.
Je bent tv-waardig.
Nou, dat is heel erg aardig van je en vlijend om te horen. Maar ik vind het toch vooralsnog prettig om de podcast op deze manier te doen. Is lekker, hè?
Mm.
Ja, bij deze witte wijn. Ja, ik ga niet met volle mond. Maar dus dacht van, goh, om even dus nog deze wijn in het zonnetje te zetten.
Oh. Ja, echt goed.
Hebben ze een goede match gemaakt? Nou, dat... Dat gezegd hebben, dus dat zijn eigenlijk onze drankjes. En we gaan uiteraard, want we gaan ook ergens, denk ik, in het najaar een bubbeltest doen. Italiaanse bubbelsupermarktwijnentest. Want wij krijgen wel eens, niet zozeer het commentaar, maar wel eens de opmerking dat onze wijnen die wij proeven Ja, misschien wat duurder zijn. In ieder geval niet heel vaak 4, 5 euro wijn. Nou,
we hebben nu 2 afleveringen volledig gewijd aan wijnen onder de 10 euro.
Zeker. Dus
mogen mensen eventjes nu.
Zeker, dus nu mogen ze
even een snavel houden.
Ik vind het wel leuk, want ik heb ook weer wat wijnen ontdekt op deze manier.
En ik heb nog een paar bieren staan. Hè. Er is bij de bieraflevering, hebben we ook al gedaan. Zijn er een paar nagekomen inzendingen uit Italië, waaronder Forst, waaronder.
Moet je wel meenemen?
Nee, maar ja, daar komen dus nog afleveringen. En dan is gewoon weer, niet een hele aflevering, maar gewoon zoals we nu doen, aan het begin eventjes een proeverij van. En volgende keer is dat denk ik wel een lekker zomers biertje. Denk je daarvan? Lekker.
Heftig nieuws uit Italië, want Italië heeft geen koningshuis, maar wel een koningspaar dat nu uit elkaar is.
Ja, ik kreeg gisteravond pushberichten van ongeveer alles wat een serieuze medium heet te zijn. Ik noem Gazzetta dello Sport. Dan denk je, ja, het is een sportkrant, maar dat is in Italië wel een serieuze. Corriere della Sera, een van de grootste serieuze nieuwsmedia. Ik kreeg een pushbericht van de Rai News.
Houden luisteraars niet langer in spanning.
En ANSA. Nee, maar ik bedoel, zo groot was het nieuws dat Ilary Blasi, de showgirl en model, en de koning van Rome, Francesco Totti, na 17 jaar huwelijk uit elkaar zijn.
Ja.
En hier past een stilte.
Maar hier past echt een stilte. Ik was in shock.
Ja, maar iedereen dus.
Zij zijn al zo lang samen. Sinds hij is begonnen als speler bij AS Roma. Is de enige plek waar hij altijd gevoetbald heeft. Dat maakt hem zo uniek.
Voetbaltrouwe jongen.
Voetbaltrouwe jongen. Je zou zeggen ook trouw op andere fronten. Maar ik begrijp.
Daar zit meteen. En wat ook niet hielp. Ze hebben dus allebei een apart statement uitgebracht.
Oh, vertel.
Op hun Instagram.
Ja.
Dus dan zei zij, we hebben het niet gered. En hij zei, ik heb er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. Ook een beetje, dus allerlei andere mensen gingen dat interpreteren. Dus er was niet één statement van, we zijn uit elkaar. Nee, zij heeft een statement, hij heeft een apart statement gedaan. Daar zat een beetje licht tussen, werd gisteravond ook geanalyseerd. En ik weet niet of het komkommertijd in Italië is, maar dat alle serieuze nieuwsmedia
dit
pushen.
Heftig.
Ja, maar zou het ANP, zou die dat pushen?
Ik weet nog zelfs
bij Wesley Sneijder en Jolante.
Ik weet dat Balkenende heeft ooit op gereageerd.
Op een vraag van een journalist.
Of Jan Smit en Jolante. Ja, maar die had ook kunnen zeggen van wat een onzin. En die heeft toch een heel trots gezegd. Ik heb Jan
Maar kreeg jij een pushbericht van de NOS?
Dat weet ik niet meer.
Een pushbericht van het ANP, van de NOS. Een push, hè? Dat jij niks vermoedend. En dat je hele telefoon vol staat. En nogmaals, ik ben een voetballiefhebber. Ik ben ook van de showbiz en de entertainment. Maar ik dacht, oh wauw. Zo belangrijk zijn ze dus voor de Italiaanse society.
Ik vond het heftig.
Nou, het enige waar ik nu aan denk is, als zij het niet redden.
Ja, nou, die gedachte.
En wat moeten wij normale stervelingen
Wat
dan?
Moeten wij normale stervelingen met onze normale stervelingenrelaties?
Wat denk jij?
Of over mijn eigen relatie?
Nee, maar wat denk jij? Moeten we hier waarde aan hechten? Of is dit ook gewoon,
Ja, c'est la vie.
Ja, maar is het ook met al die verleidingen in die wereld?
Ik denk dus, daarom verbaast het me zo, dat hij die periode achter zich heeft gelaten. Hij is een gepensioneerd voetballer.
Ja. Misschien dus op zoek naar allerlei.
Midlife crisis.
Hij wordt minder applaus. En misschien zoekt hij dat de bevestiging en het applaus op. Hè?
Nou,
schijnen mannen sowieso last van te hebben.
Francesco Totti, als je nog een psychoanalyse nodig hebt, dan ben je van harte welcom hier in Italië.
Te la facciamo noi. El re di Roma.
Il re di Roma. Treurig nieuws.
Ik vind het zeer treurig nieuws. En we gaan het volgen. Hè. Misschien zit er toch nog een nieuwe relatie. Ja, ja. Het is natuurlijk zomer. Sterker nog, sinds vorig jaar hebben we de zomerplaylist op Spotify. Die we telkens aanvullen. Nu ook weer met iets heel leuks. Namelijk, wat heb jij mee? Leg het even uit. Want ik zeg Il Tormentone. Wat is Il Tormentone?
Ja, tormentone is gewoon een soort oorworm. Toch? Daar kan je het meeste mee gewoon gewoon wat eindeloos blijft hangen. En iedere zomer is er zo'n liedje. Dat herkennen mensen vast al van vakanties. Wat je in iedere strandtent, in iedere bus, op iedere keer op de radio, in ieder restaurant hoort. En dat is volgens mij.
Maar ik heb het gevoel dat het in Italië meer is.
Ik heb het ook echt over in Italië. Dus is er echt het liedje van de zomer. En volgens mij,
Saturday Night and the Air is Up. Dat was ooit in de jaren 90. Oké, goed.
Och, kijk hem gaan. Ja, helemaal volgeschoten van nostalgie. Maar ik denk dat de mooie toekomstige de tieners van nu, die gaan herinneringen maken op dit nummer. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Beh, lo stare a casa. zetten ze nu maar ons op YouTube, hè?
Ik wou net zeggen, dat zouden ze moeten zien.
Zouden ze...
Heerlijk dit.
Hier word je toch vrolijk van?
Maar ik vind haar ook echt gewoon een hele goede stem hebben. Mag ik dat vinden?
Nou, dit is Fedes.
En dan is het meteen klaar.
Oh. Dit is Fedes.
Ja.
Hoe heet het nummer?
La Dolce Vita.
La Dolce Vita, sorry. Ja. Dat was me even ontschoten.
Fedes met Tatanai en Mara Saté. Het is een trio, hè? Dat is, laat ze even zien. Deze gast, dus zeg maar de niet-Fedes... Die zingt ook best wel veel. Dat is degene die er eigenlijk doorheen dat is een beetje te vertellen. Dus het is een
trio. En een superleuke clip
op YouTube. Zingt goed, vind ik. Ik hou daar wel van. Dan gaan mensen zeggen, zij kan natuurlijk helemaal niet goed zingen. Prima. Ik vind dit nou, dit is wat je doet. Je loopt in je shorts, loop je richting de bar om even een drankje te halen. En wat hoor je dan? Ja, dan hoor je dit.
Ja, toch?
Ja, heerlijk.
Ik zit nu opeens te denken, weet je waarom ik niet wil dat wij op video gaan?
Nou?
Omdat ik hier gewoon ook meestal zit te snacken.
Maar jij doet dit, weet je hoe charmant je wel niet eet?
Ach, nou ja. Ja, nou, dat weet ik. Dat valt volgens mij...
En ze heel mee. Geciviliseerd,
nou, ik duik wel altijd weg van de microfoon.
Het is hier niet dat je
hier zit
te schranzen of
zo. Nee, ik zit niet te schranzen. Nee. Maar ik duik wel ook weg. Kijk, ik kan wegduiken van de microfoon, maar ik kan niet met mijn hoofd onder de opnametafel gaan zitten. Het ziet er gek uit.
Dat willen wij ook niet.
Jij bent eraan gewend. Echt lekker deze kaas.
Nog één keer dan.
We gaan hem even wel op de link zetten bij de show notes. Dat iedereen deze even...
Ja, gaan we dat doen? Want uiteindelijk
mag niet?
Nee, ja, natuurlijk mag dat wel. Alleen ik zou zeggen... Kijk, een heel knispertje, heerlijk. Nee, maar ik zou zeggen, mensen moeten natuurlijk gewoon naar onze Spotify-lijst. Want daar is die al geüpload.
Dat
wist
ik niet.
Als je nu luistert...
wist ik niet.
Kijk naar onze Spotify-lijst, playlist, Italië podcast... Helemaal geüpdate. Uiteraard met de winnaars van Sanremo. Uiteraard aangevuld met onze... Maar ook
met Fedes La Dolce Vita.
Hij staat erop.
Dat wist ik niet.
Hij staat erop. En zoals we van luisteraar Tijn Verschuren wat tips kregen. Dank daarvoor, Tijn. Blijven we natuurlijk opletten. Hij is weer aangevuld. Evelien, als jij nog leuke tips hebt. Want jij bent onlangs in Italië geweest. Je gaat ook nog een keer deze zomer, toch?
Nou, nee. Het is te warm.
Wat zeg je nou?
Ja, ik vind het te warm.
Je gaat niet. Maar nee. Je hoeft niet naar Rome, hè?
Dat weet ik.
Ga je aan de kust?
Nee, ik vind het te warm.
Ja?
Nee, ze zien mij pas weer in september verschijnen.
Echt waar?
Ja.
Nou, weet je, ik weet het goed gemaakt. Ik neem de honneurs waar.
Heel lief. Heel lief van je.
Weken.
Maar bovendien, als ik er wel eerder heen ga, is het meestal slecht nieuws. Want dan zou ik er voor werk heen gaan.
Oh.
Zag je nou net een stukje cracker uit mijn mond vliegen? Kijk, jij ziet dat.
Ja.
En je bent daar heel charmant over dat je dat niet zegt. Als ik op beeld ben, dan zie je dat weet ik niet.
Dan gaan mensen dat knippen. En dan zetten ze dat natuurlijk op Instagram.
Daar ben ik dus gewoon bang voor. En dat ik dan eeuwig als een soort sputterende crackerfontein gewoon over het internet zwerf. Ik wil het niet.
Maar we gaan er allemaal dingen op vinden.
Ik weet het niet.
We gaan het allemaal censureren.
Maar ik ben heel blij dat de Spotify-lijst is aangevuld.
Ja, maar je hebt nog meer nieuws. Je had nog een leuke anekdote. Althans, leuk, weet ik niet.
Jawel, het is echt een leuke anekdote.
Uit Delft, toch?
Uit Delft. Ik had, heb je even? Jawel. Had een vrijgezellen feest in Delft.
Niet je eigen?
Niet mijn eigen. Had ik je niet daarvoor uitgenodigd, maar ik had je in ieder geval gemeld dat het zover was.
Oké.
Maar ik had een vrijgezellen van een goede vriendin.
Waarvan acte?
Die voelde zich niet zo bien.
In de zin?
De ochtend dat we haar zouden gaan verrassen met haar bachelor, voelde ze zich niet goed.
Ze was ziek?
Ze was ziek.
Oh, het is niet dat ze had geen koudwatervrees?
Nee, want het was een verrassing.
Oh, ai, ja.
Dus, en zij had op een gegeven moment geappt aan een van ons. Ik denk dat ik corona heb. En wij zeiden, nee joh, gewoon dit. Je hebt in maart gehad, dat kan niet. Dus wij waren al met een clubje richting Delft. Daar zouden we gaan varen door de grachten.
Oh god, ze zouden gaan, dit bloot.
Nee. Zij komen eraan met haar heu overvallen. Toch voor de zekerheid een covid-test om haar te geruststellen.
Pipetje het neusje in.
Positief.
Orka waka.
Ja, dus die bleef thuis en wij waren inmiddels al in Delft.
Dus ja, wat ga je dan doen?
Hup, die boot op.
Iedereen was al gewaarschuwd, we komen niet meer thuis tot vanavond.
Nee, dat is echt zo. Dus ik had ook allemaal mensen die met kleine kinderen thuis zitten. En die zeiden, nou, ik weet niet wat... maakt mij niet uit.
Ik ga niet terug.
Ik ga niet terug.
Nee, zou ik ook
ik blijf voorlopig in Delft.
Is geregeld.
Ja, nee hoor, mij zien ze niet. Ja. Dus, was een hartstikke leuke avond. En we hebben toen door die grachtige gevaren. Prachtige stad, Delft. Nou, ik hoef het jou niet te vertellen. Toen kregen we dus ook allemaal... uitleg over
nog
de stad,
bij de radio.
Over bekende Delftenaren.
Oh,
weer
leuk.
Een prachtige lijst genoemd van Willem van Oranje, Vermeer, Antonie van Leeuwenhoek.
Oh ja, Antonie van Leeuwenhoek.
Een hele trits. En de meest hedendaagse BN'er woont helaas niet meer in Delft. Roel van Velsen.
Ja, Roel. Ja.
Die kwam langs.
Ja, natuurlijk komt die langs.
Niks zo nou, mooi.
Dat is een, is een BD'er.
Nogal een BD'er. Ja. Maar daar heb ik, dat vond ik heel grappig.
En de luisteraar van de podcast overigens. Ja, dus hij hoort dit nu ook. Dus
hij hoort dit. Hij hoort dit. Ja. Wat ik helemaal grappig vond. En iedereen die in Delft woont of daar bekend is met die stad. Moet maar even kijken of het echt klopt. Het is namelijk een anekdote die ik heb gehoord tijdens die rondvaart. Over de Visbrug. En de Visbrug is een ijzeren voetbrug uit de late 19e eeuw. In Delft. En hij bevindt zich bij de Voorstraat. Het is een rijksmonument. En het aparte is dat hij een Venetiaans uiterlijk heeft. Een soort neo-renaissance vorm. Het is, ja, het valt redelijk. Het is zo wit met allemaal van die versierseltjes. Zo'n beetje taartachtig. En het verhaal gaat dat een Italiaan naar de brouwerij Vis toen is gekomen. En daar toen het bierbrouwen heeft geleerd. Oh. En toen als dank heeft gezegd van, nou, zeg maar, wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Zal ik een paar pakken pasta meenemen? Zal ik je eens mee uit eten nemen? En toen, weet je wat? Ik bouw een brug voor je. Ik laat een brug in Venetië bouwen. Hebben we het er niet meer over. Dus, en toen zei die man van, ja, ik weet niet zeker of het waar is, maar dit is het verhaal dat gaat. Dus als iemand mij hierover kan enlightenen.
Misschien Roel wel.
Misschien Roel wel. Maar ik vind het heel grappig. Want kijk naar de Visbrug in Delft. En het is natuurlijk altijd heel leuk om kleine Italië-stukjes in Nederland te vinden. Dus daarmee ook een oproep van voor onze luisteraars. Grappige anekdotes, Italiaanse restanten die hier nog te vinden zijn. Zoals
niet per se humaan
in Delft. Nee, liever wel gewoon van steen of zoiets. Ja, liever. Ja, liever.
Maar wat een leuk verhaal. Maar er is dus geen naam gekoppeld aan deze Italiaan.
Nou,
er is niet een vermoeden dat hij heet.
Want het is de Visbrug.
Graziano ook, De Luca of zo, dat niet. Nee.
Dus als die luistert, maar dat is misschien dat lang geleden. Maar
ik was het.
Meer informatie hierover graag bij ons melden. Ik ben er hier nog niet mee klaar.
Milan is one of those cities that seems to have it all. Italian fashion, incredible arts, two of the world's great football teams, and it's the economic powerhouse of Italy's industrial north. The place is also pretty forward-thinking when it comes to climate change, and its green renaissance is seeing some cutting-edge projects come to town. The latest of those projects is this. Say hello to the Milan Innovation District, or MIND. $3 billion is being poured into making this a state-of-the-art place to work and live.
Ja, we beginnen met innovatie in Milaan. Hoe kan het ook anders dan in het rijke noorden natuurlijk plaatsvinden in Milaan. De Innovation District in Milaan. We gaan het hebben over duurzaamheid in relatie tot Italië. Evelien, jij woont weer in Nederland. Je bent vaak in Italië geweest. Je hebt er lang gewoond, tot 2 jaar geleden. Mm-hmm. Wat merkte jij en wat merk jij nu als het gaat over duurzaamheid? Wordt het doodgezwegen? Is het juist heel vaak onderwerp van gesprek? Hoe staat het daarmee?
Een paar dingen. Ze hebben daar wel een groene partij. Maar ik vind dat minder een belangrijk element in het politieke discours. Misschien dat na deze zomer, waarmee we de meest bizarre dingen, van bosbranden in steden tot gletsjers die afbreken.
Tot de ergste droogte in de poolvlakte van 70 jaar.
Ik vind Italianen met verspilling, en wellicht is dat in Noorden anders, maar ik vind Italianen gebruikten ongelooflijk veel plastic.
Oh ja, zeker. Allemaal plastic bordjes. Hè?
Alles lekker makkelijk. En dan gewoon, heb je gewoon, als je met een gezin van een paar mensen eet en nog of meer, heb je gewoon een hele vuilniszak alleen maar met het plastic.
Heel Zuid, hè?
Toscane. Ook in Toscane.
Ja,
heb ik echt heel veel families dat. Omdat het makkelijk is.
En dan, ik weet nog van mijn tante.
Hele tritsen,
allemaal plastic bekertjes. Ja. En ze had ze ook in de tuin, had ze die in de zomer, weet je wel. Dan had ze een soort tweede cucina. En dan hadden we allemaal plastic. En dat dacht je niet bij na natuurlijk. Hè. En ik weet nog, dan gingen we of eten op het strand of zo. En dan al die plastic bordjes, werd de pasta op geserveerd. Ja. Weg, nieuw bordje voor de salade.
Ja,
weg, nieuw bordje voor dessert of de tiramisu. Weg, en dan komt de melone. Weg.
Ja.
Nou, de boodschap is denk ik duidelijk.
Ja.
Veel plastic. Nee, dat ben
veel
ik wel met je eens. Maar ze zijn ook wel van het scheiden.
Het scheiden van afval. Dus dat is ook wel.
Dat is weer nieuw.
Maar al veel eerder dan in Nederland. Dat je dus 4, 5 kleuren. Ja. Hè, en glas en karton.
Maar het wordt
en dit. En, ja, dit. Dus,
als jij een camping hebt, een beetje normale camping nu in Italië. Dan moet je scheiden. En dan heb je dus gewoon in je maxi caravan, maar ook gewoon heb je dus gewoon verschillende kleuren. En als Nederlander word je daar een beetje gek van, want dan ben je niet meer gewend.
Nee, ja, ik weet.
Dus dan sta je daar alles gewoon. Papier bij papier. Je wordt er wel bewuster van, vind ik, iedere keer.
Zeker.
En dan kom ik weer in Nederland en dan flikker het wel alles weer in die...
Ja, behalve glas dan.
De luisteraar, scheid jij dan niet? Nou, in Amsterdam zijn ze bijvoorbeeld afgegaan van het plastic scheiden. Dat wordt niet meer opgehaald. Dat moet weer allemaal, want de redenering hier is... we kunnen het beter bij het afvaldepot scheiden. Dat is efficiënter en goedkoper dan dat u dat gaat doen. Want u doet dat niet goed. U gooit er ook andere dingen in, dus dan moeten we dat weer gaan. Dus het is duurder als u het niet doet. Dus uiteindelijk scheiden we in Amsterdam het glas, het papier, het karton en de... en uiteraard het normale huisvuil. En in Italië doen we meer. En ik zie nu even voor de luisteraar... jij slaat even aan op de combinatie rosé met de kaas.
Ja, rosé en die roodschimmel. Is echt.
Waar komt die roodschimmel vandaan? Is dat een Noord-Italiaans kaasje?
Nee, het is allemaal Frans.
Franse kaas.
Ja, maar ik vind...
Maar zo prima.
Fransen hebben vooralsnog veel meer een kaascultuur dan Italië.
Luister, de kaasaflevering, hè? Daar hebben we het over. Is, ja.
Er is precies. Veel meer uit te halen. Laat ik in ieder geval positief eindigen dat er nog potentie is.
In Italië, bedoel je?
Nee, over kazen voor Italië. We hebben daar een mooie aflevering over gemaakt. Zeker. Maar het is een beetje schizofreen. Op sommige punten doen ze dat al heel goed. Waren ze echt heel erg voor, liepen ze op Nederland en lopen ze op Nederland. Maar qua verspilling begint dat nu een beetje in te dalen. Maar het mag volgens mij ook wel, volgens mijn gevoel is wel dat hoe noordelijker in Europa je gaat, hoe groener het wordt. Maar goed, ik luister aandachtig.
We gaan het een beetje gemeenschappelijk doen. Inderdaad, even wat rosé erbij. En we focussen vandaag op de manier waarop Italië omgaat met de duurzaamheidsdoelen die ieder EU-land natuurlijk heeft. En hoe doet Italië dat op die lijstjes? Hoe zit het met de transitie daar? Hoeveel renewable energy heeft Italië? En zeker in deze tijden van droogte en het drinkwater op rantsoen, kan het land een beetje toekomstbestendig vooruitkijken? Of pakken ook in Italië de donkere wolken zich samen? En natuurlijk, waar moet je wonen als je het fijn, duurzaam wil wonen, op een gezonde manier je kinderen wil laten opgroeien, zonder al te veel fijnstof en zo. Ook een ranking, die maken we straks bekend. Eerst even wat lijstjes. Earth.org, dat is een milieu, nieuws en dataplatform, rankt Italië op de 15e plek wereldwijd. Best oké, niet de beste van de klas.
Waar staan wij?
Dat had ik even niet gezien.
Maakt niet uit.
Nee, want ik heb echt...
15 is niet slecht.
Nee, goed gaat energie, daarover straks meer. Vervuiling en ook nog de zeeën. Beleid en hoe dat dan gecontroleerd wordt en de biodiversiteit is ronduit slecht te noemen in Italië. Dus daar scoort bijvoorbeeld biodiversiteit, schrok ik echt van. Italië staat bijvoorbeeld op 110e plek wereldwijd. Dat gaat over het beleid. En schrik niet. Op de 172e plek, dan sta je echt onderaan de wereld over biodiversiteit. Echt slecht. Ondanks in mijn programma BNR Koplopers hebben we nog een uitzending gemaakt over het belang van biodiversiteit voor de aarde. Ook voor ondernemers, ook voor bedrijven. De bodem, de planten en andere dieren en organismen, die vormen dat samen. En Italië scoort daar dus nog niet zo goed op. Wel las ik dat ook daar een stijgende lijn is. Ze zijn wel hard bezig. Nou, dat is de eerste. Italië werd vervolgens geroemd als eerste land ter wereld, al heel lang, dat duurzame ontwikkeling op het gebied van klimaatverandering in zijn nationale leerplan heeft opgenomen.
Dus wat op scholen wordt onderwezen?
Eerste land ter wereld waarin ze een uur per week aan het bespreken van klimaatkwesties hebben. Dus gewoon verplicht. Zit in het curriculum, overal. Dat is dan wel weer interessant. Ik denk, want daar begint het natuurlijk mee.
Uiteraard.
Want je kunt mijn vader, con tutto rispetto, kun je niet meer verwachten dat de man op zijn latere leeftijd ook nog ineens een enorme transitie doormaakt. En het is lastig. Maar mijn dochter, die kan dat wel.
Ja.
En die heeft er ook meer aan. Dus dat is een ding. Merk jij dat Italië, en dan heb ik het dus niet over de mensen individueel, maar het land, bijvoorbeeld de politici, hebben ze het daar vaak over klimaatverandering, over duurzaamheid? Of is dat helemaal nooit een topic eigenlijk daar?
Nou, Vijf Sterrenbeweging was daar heel erg van.
Ja.
Vooral toen het als een protestbeweging opkwam, waren ze eigenlijk de eerste.
Was heel groen.
Niet de eerste, maar waren ze heel groen en heel erg over zonne-energie.
Want Italië heeft even zonne-energie. GroenLinks bestaat niet. Ze hebben wel Iverdi, de groenen.
Iverdi, ja.
Maar die hebben 3% of zo.
Nee.
Dus eigenlijk zou je... wat zijn nou de meest milieu-duurzaamheidsbewuste partijen? Is dat de PD?
Toch Partito Democratico. Maar ook, ik denk dat heel veel milieumensen bij de Vijf Sterrenbeweging ook wel hun hel hebben gezocht.
En die hebben in hun regering met de Lega hebben ook wel wat dingen doorgedrukt. Alleen het lastige was natuurlijk, die hielden elkaar natuurlijk een beetje in de greep.
In een soort houtgreep,
de Lega
ja.
is helemaal niet duurzaam, toch?
Nee.
Of vergis ik me nu?
Nee. De Lega heeft dat absoluut niet hoog in het vaandel staan. Ik denk wel af en toe dat in Italië dat allemaal dan net wat traag op gang komt. En bijvoorbeeld Milaan, de burgemeesters de afgelopen jaren hebben daar wel een heel belangrijk thema van gemaakt. En ik kan me ook voorstellen in andere Noord-Italiaanse steden zijn al heel ver met het bouwen van fietspaden en met een steden groener maken. Letterlijk door er meer parken en bomen te planten en ook door er meer fietspaden te maken en het onaantrekkelijker te maken voor de auto en aantrekkelijker voor de fiets. Ja, en
hoe noordelijker je komt, hoe meer aandacht daar denk ik voor is.
Klopt.
Ik denk ook wel de noodzaak. Als je puur kijkt waar de meest geïndustrialiseerde mensen zitten, waar de meeste agrarische ondernemers zitten, waar de meest heftige industrie, petrochemische industrie zit, dat is het noorden.
Ja.
Tuurlijk, het zuiden heeft ook wel van die dingen. Hè? De anas in Sardinië en dat ding in Zuid-Italië. Waar was het? In Puglia, waar die kanker
gevangen.
Ja, vreselijk. Maar het meeste zit in het noorden, dus het is ook logisch dat ze daar iets doen. Ik zelf merk het vooral bij het afvalscheiden inderdaad, zoals we het hebben gedaan. En de reductie van afval, daar zitten ze erg op, van noord tot zuid. In Toscane ook op het strand, aan het Gardameer. Maar ook op Sardinië zitten ze er erg bovenop. Ik lees daar heel veel Isola Sostenibile, Vacanze Sostenibili, al wat jaren. En ik moet zeggen dat de RAI daar ook wel een beetje paternalistisch soms, als ik heel eerlijk ben. En een beetje, als een soort toch paternalistisch of maternalistisch, met zo'n hele vrolijke stem. L'isola sostenibile. Weet je dat het. Maar goed, ze hebben het er in ieder geval over. En dan zijn er natuurlijk ook nog onderzoeken gedaan. Onder andere door Enel Green Power. Dat is de groene dochter van de fossiele reus in Italië.
Ja.
Hebben zij dat zelf gedaan? Nee, dat heeft het Instituto Piepoli gedaan. En Piepoli is een gerespecteerd instituut. Dus niet dat iedereen denkt, dat is de Italiaanse Shell gaat ons nu vertellen. Nee, die hebben wel de opdracht laten gegeven. Nogmaals, de groene dochter, EGP, Enel Green Power. En die laten zien hoe de Italiaanse consument gemiddeld wordt geïnformeerd over duurzaamheid. En die wordt vooral geassocieerd met recycling en afvalvermindering. Maar niet met hernieuwbare energie. Dus daar blijkt eigenlijk uit dat ons vermoeden ook wel klopt. Bij de gemiddelde Italiaan. Wat een interessant item is dat Italië fors inzet op de zogenaamde groene eilanden. In Italië noemen ze dat de Isole Sostenibili.
Duurzame eilanden?
Ja, het gaat om de 27 kleinere bewoonde eilanden. Dus niet Sardinië en niet Sicilië. Maar wel de Eolische eilanden. Elba, Sant'Antioco en Maddalena bij Sardinië. Maar ook bij Napels, Procida, Ischia, Capri, Pantelleria en Lampedusa. Prachtige eilanden, maar heel kwetsbaar. En de kleinere Italiaanse eilanden zijn prachtige plekken. Maar ze willen daar veel meer aan duurzaamheid doen. En waar moet je dan aan denken? Daar zijn best wel veel problemen. Laten we er een paar langslopen snel. De energievoorziening. 20 van de 27 eilanden zijn niet aangesloten op het nationale elektriciteitsnet. Dus hoe krijgen zij daar elektriciteit? Door dieselgestookte thermo-elektrische centrales. Niet zo gek. Staan we niet bij stil. Ik ga straks naar Elba een week lang. Ben benieuwd of ik daar nog iets van zie. Maar het is dus niet duurzaam. En ze willen dat verduurzamen. En ze zeggen, jongens, zo'n eiland zouden we eigenlijk op een makkelijkere manier kunnen verduurzamen. Maar het gaat dus nog niet heel hard. De productie tot energie uit hernieuwbare bronnen is de situatie grijs. De aantallen zijn laag. Zeker als je kijkt naar wat de doelstellingen zijn. Er zijn er heel veel eilanden die ver van die doelstellingen verwijderd zijn. Bijvoorbeeld de Eolische eilanden bij Sicilië. Die komen er niet aan. En ook Pantelleria. Doet het gewoon nog niet goed als het gaat over renewable energy. En nogmaals, dat is best te doen. Want een paar zonnepanelen en windmolens verder en je bent er eigenlijk al. Een andere kwestie op die eilanden is het water. Daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar dat is heel logisch. De watervoorziening van drinkwater, nauw verbonden uiteraard. Er zijn heel veel eilanden, 40%. Daar is geen waterzuiveringssysteem.
Nee,
nu ik het allemaal zo achter elkaar had opgeschreven, dacht ik, oei, daar staan we niet bij stil. Maar dat zijn natuurlijk de korte klappen die we natuurlijk veel meer moeten doen. Overigens, goed nieuws is er ook, afvalbeheer. Tussen 2010 en 2019 is op alle eilanden gescheiden inzameling fors gegroeid. Sant'Antioco bij Sardinië 80% gezameld. Maddalena 71%. Procida 70%. Kortom, daar gaat het beter dan het Italiaanse gemiddelde. En dan iets wat nog niet goed gaat. Drie keer raden wat ze daar allemaal hebben op die eilanden om zich te vervoeren en te verplaatsen.
Ja, auto's.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar dat is in heel Zuid-Italië het geval. Ja. Dat iedereen gewoon nog voor 200 meter naar de bar met de auto gaat.
Ja, dat is ook op die eilanden. Hoog aantal per inwoners. 0,9 auto per inwoner op bijvoorbeeld Lampedusa.
Ongelooflijk.
En Pantelleria 0,8 is bijna een auto per stuk. En dan denkt iedereen, ja, is dat gek? Ja, dat is best wel raar. Want...
Ja, natuurlijk is dat vreemd. Ja. En er zijn ook gewoon... Ja, nee,
maar daar zouden ze bijvoorbeeld veel meer kunnen inzetten op deelauto's, scooters, de hele shebang.
Ja, elektrische scooters, dat soort dingen.
Zijn ze heel erg mee bezig. Dus de Isole Sostenibile, oftewel de groene eilanden. Maar daar zijn ze er nog niet hoor, in Italië. Nou, is dat allemaal deel van dat enorme megalomane plan? Hebben we al een keer behandeld, weet je nog, toen we het hadden over de European Recovery Fund.
Ja, de hervorming, hoe het daarmee stond.
Nou, dat gaat. Dus de Italiaanse plannen voor de komende 6 jaar. 191,5 miljard is er dan beschikbaar uit dat EU-fonds. Gefocust op innovatie, ecologische transitie en digitalisering, om het weer even samen te vatten. Daar wordt heel veel geld uitgegeven. Belangrijk ministerie is een nieuw ministerie, ecologische transitie genoemd. En de site Origins Innovations meldt, als het plan echt wordt uitgevoerd hoe het er staat... en bureaucratie en corruptie er geen vinger achter krijgen... gaat Italië over een paar jaar, in 2030... 70% van haar stroom uit duurzame energie halen. En dat brengt ons dan bij het onderwerp duurzame energie.
L'Italia e le energie rinnovabili. Qual è il ruolo di IGP?
Siamo diventati un campione mondiale nelle energie rinnovabili in più di 30 paesi del mondo. E siamo la apripista di Enel nella espansione geografica, siamo un grande player tecnologico, investiamo in ricerca e sviluppo e soprattutto siamo un cost leader assoluto in moltissimi mercati.
No, dat is een pitch.
Ja, van, het is niet heel, is CEO heel objectief van, dit allemaal.
Nee. Maar ik wil het even laten horen. Omdat
we zijn de allerbeste.
Wij kennen natuurlijk in Nederland heel erg Shell.
Ja.
En Shell heeft ook een renewable
agenda.
Zeker. En doen daar ook, ondanks het feit dat ik vind dat mensen... Shell wordt wel heel vaak gebashed de laatste tijd. Niet altijd ze investeren. Het kan harder, ben ik eens. Maar ze doen echt wel hun best. EGP, oftewel Enel Green Power, bestaat in Italië. Die verdienen aan renewables. En dat doen natuurlijk de concurrenten van in Nederland... Engie en Vattenfall en Petrobras ook. Hè. Dus dat zijn de concurrenten. Maar Italië is er dus wat meer aan gebonden. Waarom? Ze hebben miljarden euro's die daar liggen. En dus, via dat European Recovery Fund.
Ja, dus de motivatie is nog nooit zo groot geweest.
Ja, het lijkt mij als je daar een bak met geld hebt en je maakt daar geen gebruik van.
Ja.
Terwijl je weet dat je daar een transitie mee kan maken. En dit soort partijen gaan daar gewoon bakken met geld aan verdienen. Is niet slecht, hè? Want als je geld verdient met goede dingen, ja, dan ben je goed bezig. Maar het is natuurlijk niet raar dat zij erin duiken.
Maar hij zegt ook dat zij heel hoog staan in allerlei lijstjes als het gaat om duurzaam opgewekte elektriciteit. Is dat ook... Echt zo? Ik neem aan dat hij niet helemaal onzin...
Nee, hij loopt niet alleen maar... Nee, dat is waar. Italië stond sowieso heel lang super bovenaan.
Okay.
Ik heb zo'n statistiek gezien. Weet je, dan krijg je af en toe wel zo'n statistiek met zo'n timeline. En dan zie je dat heel langzaam zo... zie je allerlei landen elkaar opvolgen. Dat hadden we met corona heel erg lang met die coronabesmettingen. En dan kon je zeg maar zo'n ticker zien. En dan zag je zo'n land omhoog gaan. Weet je dat nog? Op die,
op die
internet.
Zeker.
En nu, Italië stond decennia lang... op eenzame hoogte in de wereld als het ging over zonne-energie. Nu inmiddels niet meer. Ja. Niet op eenzame hoogte meer, want ze zijn ingehaald. Maar ze staan op plek 9. Na Spanje, voor Frankrijk en Canada. Ze liggen op schema als het gaat om het aandeel hernieuwbare energie. Daar zitten ze boven target. Maar voor 2030 moet er worden opgeschaald. Ook Italië zit net boven het EU-gemiddelde... als het gaat om elektriciteit en duurzame bronnen. En Nederland zit daar allemaal onder. Dus Italië doet het wat dat betreft wel iets goed. Italië heeft huiswerk als het gaat over duurzaam transport. Heel veel vrachtwagens in Italië. En ook het aantal duurzame energie om te verwarmen. De winter en de airco's in de zomer. Dus te koelen is onder het EU-gemiddelde van 23%. Kortom, ja, dat moet echt beter. Zeker als je gaat kijken naar de zomers. Die worden niet per se kouder ook in Italië.
Ja, dus want dat
slurpt energie.
Precies, want mensen denken van, oh ja, maar dan zomer. Maar airconditioning, dat slurpt zoveel energie. Dat is ongelooflijk. Maar ik zit net te denken dat eigenlijk echt... Als er op een thema een ongelofelijke scheiding is tussen Noord- en Zuid-Italië, is het ook echt op dit thema wel. Hè? Want even nog los van hoe je met afval omgaat en hoe je steden groen inricht, het wel of niet gebruiken van de auto. Maar ook bijvoorbeeld treinen. Treinen in Italië werken ongelooflijk goed voor een heel groot deel van Italië. Maar in Zuid-Italië is het echt slecht gesteld.
Sardinië ook.
Op Sardinië ook. Zeggen. Dus alles onder Salerno, hè, dus het zuiden van Campania, is echt heel ingewikkeld om met de trein te komen. Calabria heb ik het niet eens over. Dat is echt. Ja, dan ben je ook op de auto aangewezen. En dus dat betekent ook dat vrachtwagens en goederenvervoer op die manier als enige die route hebben.
Ik moet overigens wel zeggen dat Ik moet ineens denken aan Manuela Talana, een onderneemster, Italiaanse onderneemster in Nederland, die met Carbon Travel, Zero Carbon Travel, een bedrijf heeft, die nu net een nieuw bedrijf. Werkte samen met de ANWB, werkt nu ook samen met spoorwegen. Die doen bijvoorbeeld heel erg hun best om het reizen per trein. Mm-hmm. En dan heb ik het over toerisme, dus niet alleen maar binnenlandse Italianen. Om dat heel erg te stimuleren. Dus het kan wel, maar jij zegt het zuiden is wel echt slechter geregeld. Ja. Zij doet het bijvoorbeeld veel op Sicilië, daar kan het dan weer wel. Is Sicilië beter, denk je, dan Calabrië en Puglia?
Is wel mijn gevoel. Ik weet dat er op Sicilië wel veel gebeurt. Zie je ook veel windmolens.
Heel veel windmolens, ja. Enorm veel. Ja. Overigens, daar is weer een downside. Gaan we het vandaag niet veel over hebben. Dus alle luisteraars zeggen, hey Donatello, weet jij wel dat de maffia heel veel last zal? Ja. Er is een enorme downside dat de maffia heel veel interferentie heeft met dit soort duurzame energie. Hele windmolenparken zeg maar inkoopt en dan mensen onteigent en dan het geld opstrijkt van de EU. Weet ik. Laten we nu, ik kan niet alles behandelen, nee. Dus we gaan het gewoon proberen te doen. Maar ik weet dat helaas, het is zeker in Zuid-Italië ook een beetje crimineel, dat soort dingen. Moet het ook wel hebben, kijk, die hernieuwbare energie vind ik wel een enorm containerbegrip. Hè? Want we hebben het dan over. Nou, de EU die verdeelt het dan in lijstjes. De mix in Italië is veel zonne-energie, dat zeiden we al. Daar liepen ze al voorop. Daarna wind. En daarna komt pas dingen als aardwarmte, geothermie. Het is wel een land dat op weg is naar 2030 en het meest te winnen heeft. Samen met bijvoorbeeld grote landen als Duitsland. Qua economie en werkgelegenheid. Want ja, we weten de situatie in Italië qua werkgelegenheid en de jeugdwerkloosheid die is heel hoog. Als Italië een transitie maakt en daar worden banen gecreëerd in die groene sector, ja, dan gaan ze er wel van profiteren. Ze gaan niet meer profiteren van industrie in Italië.
Ja.
Ze moeten denk ik wel, en dit is wel een kans, maar dan moeten ze natuurlijk wel geïnvesteerd worden door de overheid, maar het liefst natuurlijk door bedrijven, investeerders. Grootste landen, ook door hun grootte, waar echt het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd, zijn natuurlijk China, Verenigde Staten, Japan, Duitsland, de UK en India. En daarna komt Italië.
Okay.
Waarbij dus private funding heb ik over, niet overheidsfunding. $82,9 billion in de afgelopen 10 jaar, meldt Bloomberg en de Frankfurt School. Nou, dit is wat er gebeurt, een beetje. Er gebeuren ook dingen die niet goed zijn. Ik heb het al over de maffia gehad. Maar de Legambiente, ken je die club?
Zeker.
Wat voor club is dat? Het is een beetje een NGO, hè?
Ja, een soort NGO.
Milieuclub.
Een milieuclub. En die bemoeit zich. Volgens mij is het wel een overheidsorganisatie. Of een met overheidsgeld gesteunde organisatie.
Maar ja, dat wel. Maar volgens mij zijn ze wel onafhankelijk.
Onafhankelijk, oké. Okay.
Ja, maar ze zijn heel actief.
Ja.
Dus ambiente is environment in het Italiaans. Nou, en die zeggen, er is een echte aanval gaande op de zee en op de kusten. Die in Italië na de lockdown, dus we hebben het over de actuele situatie, somberder wordt.
En wat bedoelen ze daarmee met somberder?
Nou, wat zij zeggen, ze hebben een rapport uitgebracht. Mare Monstrum 2022.
Ja.
Dat is een woordspeling, want Mare Nostrum is de naam van de Middellandse Zee. Dus Mare Monstrum is de monsterzee. Elk jaar op basis van gegevens van politie, havendiensten, die halen ze dan door een trechter, schetsen het een beeld van de misdaden tegen de kust en de zee. Waar hebben we het dan over? Ongeautoriseerde bouw, zuivering, vervuiling, aanval op de visstand, aanval op de biodiversiteit. Ik heb al gezegd dat dat heel erg slecht gaat in Italië qua biodiversiteit. Strafrechtelijke en administratieve overtredingen die in het 2022 dossier, zowel nationaal als zeker in de regio Puglia, aanzienlijk lijken toe te nemen betreft Legambiente. Kortom, terwijl Italië best veel, spiagge blu heeft. He, dus
ja, mooie beschermde stranden.
Ja, en dat betekent dus dat je zuiver water hebt.
Ja.
Ligt het enorm onder vuur, zegt Legambiente. Dat als we zo doorgaan met maar bouwen op illegale plekken, zonder vergunningen soms ook, doen we enorm schade aan de natuur.
Ja.
Soms onherstelbaar. Dus aan de ene kant zie ik dat Italië daar qua overheid heel erg hard tegen ageert. Maar ze krijgen het dus blijkbaar, ik wist dit niet, maar niet zo goed voor elkaar op alle plekken. En zeker in Puglia. Dat is een regio die enorm in opkomst is door toerisme. En heel veel investeerders gaan daar nu in. Met Trulli. En blijkbaar
wordt daar heel veel gebouwd. Ja. En is die kust daarmee in gevaar.
Ja, ja.
Maar is het dan, kijk, we hebben hier natuurlijk het grootste debat op dit gebied is nu het stikstofdebat.
Ongelooflijk.
De boerenprotesten zijn niet dagelijks, maar wel bijna dagelijks. In Italië valt dat nog mee.
He,
het gevecht tussen de boer of de agrarische ondernemer en de overheid.
Zijn er ook minder in intensieve.
Het zijn er ook minder. Het is gewoon echt het banale dat het gewoon een veel groter land is. Dus er is gewoon een minder heftig stikstofprobleem.
Dat. En ten tweede, als je gaat kijken naar de intensieve veehouderij. Die is eigenlijk alleen maar in het noorden, waar nu de droogte is. En in het zuiden is heel veel akkerbouw.
Ja, en dat is een heel ander
verhaal. Minder stikstof gewoon. Hè? Ja. Dus dat is waar. Uiteraard is er wel debat in Italië. Er zijn nog geen trekkers inderdaad op Piazza Duomo of op de Autostrada del Sole. Maar er is wel een politiek meningsverschil. En dat gaat zomaar uitgebarsten kunnen worden, denk ik. Luister maar naar de voorman van de grootste linkse partij, Enrico Letta, Evelien.
Io credo che quello che sta avvenendo in questi giorni, la straordinaria emergenza siccità che il nostro paese sta vivendo, il dramma del Po, la situazione di calore insostenibile, stanno facendo vedere a ognuno di noi che quello che rischiamo è qualcosa che toccherà ognuno di noi, che toccherà il tempo che stiamo vivendo, che toccherà la modalità con la quale dovremo cambiare stili di vita. E che tutto questo ha bisogno di scelte politiche.
Ja.
Ja, ik stop hem even hier. Hierna opent hij de aanval op rechtse partijen overigens.
Nou ja, wat hij zegt vooral is dat de droogte in het Po-gebied, waar we het vorige week ook over hebben gehad. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik wist echt niet wat ik zag.
Bizar, ik heb foto's gezien van jou. Het is gewoon droog.
Het gewoon helemaal uitgedroogd. Gewoon helemaal niks.
Echt eng.
Niks meer van over. Inderdaad, apocalyptisch.
Ja.
En hij zegt van, nou, het is echt iets waar we rekening moeten gaan houden in ons leven. Waarmee hij dus eigenlijk, tenminste zo interpreteer ik het, onderstreept van dit is niet geen toekomstmuziek of geen toekomstscenario. Maar iets waar we in ons leven nu al iets mee moeten veranderen.
Act now,
en dat er gewoon nu iets drastisch moet veranderen om, nou ja, in onze manier van leven. En ik denk dat deze zomer in Italië meer dan ooit een wake-up call is geweest als het gaat om klimaatverandering.
Een wake-up call, hè?
Ja.
Je hebt altijd, zeggen we, experts, dit soort dingen zeggen we, we hebben een ramp nodig. Of iets disruptiefs, weet je, waardoor je meteen denkt, oh shit.
Oh shit,
dat
ja.
Zou het nu, deze zomer zou dat voor Italië kunnen zijn. De wake-up call, jongens, we zijn kwetsbaar als Italië. We zijn een prachtig land van de Dolomieten, UNESCO Werelderfgoed. De stranden, maar ja, jongens, die liggen allemaal onder vuur. En Italië doet wel veel aan bijvoorbeeld particuliere initiatieven ook. Maar er zijn ook uitdagingen. Bijvoorbeeld rond mobiliteit. Nu is mobiliteit in Italië op veel vlakken goed geregeld. Als het gaat bijvoorbeeld over treinen. Maar veel transport is nog fossiel. Er rijden veel auto's rond. En ze zijn geen koploper Italië op elektrisch vervoer of laadinfra nog. Maar, zeggen experts, dat komt er wel aan. Er staan steeds meer initiatieven. Elektrische auto's komen er wel steeds meer. Maar het is wel tekenend, hè, dat bijvoorbeeld de grote Italiaanse automerken, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, ook Ferrari, komen nu pas in de komende jaren. Dus dit voorjaar is de eerste hybride, mind you, nog niet eens full electric, Alfa Romeo uitgekomen. Ik een Alfa-rijder, de Tonale.
Dat is de eerste.
Dat is de allereerste. En er is een elektrische Cinquecento, die overigens best wel leuk is en die verkoopt als een dolle. Maar het is laat. Het is rijkelijk laat. Weet je, Tesla bestaat al non so quando. Het is ook niet vergelijkbaar qua Nederland nog, maar ze zijn aan het opschalen. Nou, we gaan eindigen met de groenste steden van Italië. Want misschien woon je wel in Italië en luister je deze podcast. Misschien heb je wel familie in Italië. Misschien wil je naar Italië toe. En ja, ik dacht, de ranking van de meest groene stad van Italië. En met een kleine gok nog voor jou, Evelien. Ik ga de top 3 niet bekendmaken, die mag je gokken. Ik noem de top 10 en de grootste steden die erin. En dan moet ik even zeggen, wat zijn dan die groene steden? Wat voor dingen hebben ze gerankt daarin? Heel veel indicatoren. Denk zonne-energie, openbaar vervoer, openbaar groen. Maar ook stikstof, fijnstof en ozon. Maar ook of er genoeg gescheiden wordt qua afval, of er fietspaden zijn, hoeveel drinkwater er goed wordt gebruikt en of er veel verkeersdoden zijn. Dus het is niet alleen maar, ben ik heel duurzaam? Nee, is het daar prettig wonen? Heb ik kans om dood te gaan aan fijnstof of aan verkeersdoden en zo? Nou, daar zijn alles is gerankt. Op nummer 11 staat Rimini, op nummer 10 staat Ferrara, nummer 9 Treviso, op nummer 8 Belluno, op nummer 7 Parma, nummer 6 Bolzano.
Daar had ik op 1 gezet, dus dan weet ik het ook niet.
Ja, op nummer 5 Pordenone en op nummer 4 Cosenza. Cosenza, Calabria. Heel veel noorden, een beetje midden, Ferrara, Rimini, heel veel noorden. Wil je goed doen qua derde plek?
Ik moet weer van alles, hè?
Dat is een gok qua derde, tweede of eerste plek. Wat zou daar kunnen staan?
Jeetje.
Steden, hè, zijn het. Geen dorp.
Ja, dus Ferrara staat er in. Parma staat er al in. Ja, Milaan staat niet in de top 3. Nee, dat zal gewoon te grote stad zijn.
Is wel de groot, de een van de beste van de grote steden. Staat op plek 30, Milaan.
Okay.
Ja, dus die doen het niet slecht, want het is een miljoenenstad. Na Rome de grootste stad van Italië, dus niet slecht.
Bologna? Nee, dan ga ik er gewoon...
Het is een wat kleinere stad. Op nummer 3 staat Mantova.
Oh ja, oké, okay, ja.
Op nummer 2 in de buurt Reggio Emilia. Dus die regio doet het goed.
Ja, die had
maar nummer 1 is een best grote stad. De allernoordelijkste provincie. Naast Valle d'Aosta. Trentino Alto
Adige.
Niet Bolzano, maar...
Maar Trento.
Ja, nummer 1. Beste stad,
Trento.
Fijnste wonen.
Ja.
Misschien ga ik daar wel naartoe eind augustus.
Moet jij doen.
Wil ik graag eens doen en dan gaan we eens even vertellen hoe of wat. Toch nog even jouw stad. Of nee, ik begin met mijn stad. 16e plek, eerste grote stad, Cagliari. Op Sardinië.
Ah, maar Rome zal echt in de onderste regio staan, hè?
Valt me nog mee. Mm. Want bijvoorbeeld Turijn staat op plek 81 en Napels op 91. Rome staat op plek 86. En als je kijkt naar Milaan, dan scoren ze bijvoorbeeld heel goed op dingen. Zoals vuilnis, OV, efficiënt grondgebruik, drinkwater toegankelijk. Rome is eigenlijk nergens een winnaar in. Ze doen OV nog wel goed, wat me verbaasde. Want regelmatig vliegt er een ding in de brand, toch?
Het is niet zo fijn, OV in Rome.
Maar bijvoorbeeld, fietspaden slecht, vuilnis een drama. Groen is slecht, stikstof en drinkwater een groot probleem. Ik dacht, mama, meer de hoofdstad, hè? La Capitale.
Turijn is echt erg. Turijn is qua luchtverontreiniging.
Staat 4 plaatsen hoger, inderdaad.
Echt slecht. Dat prikt ongeveer aan je ogen in de winter. Ja. Of vooral als er dan... Ja, of juist...
Die mist, die houdt natuurlijk alles
juist
tegen.
In de winter, want dan gaan mensen meer stoken en dan blijft het hangen. Blijft en zo.
Omdat ze natuurlijk die bergen houden alles tegen. Ja, dat had Milaan ook heel lang. Maar ik heb van bewoners gehoord dat ze daar de laatste jaren minder last van hebben.
Oké. Okay.
Ik heb er geen idee of dat klopt.
As expected, the match was tight and at times over tactical. Neither side attacked with purpose in the first half. With an hour gone, Italy won themselves a free kick 30 yards from Harold Schumacher's goal. They took it quickly. Tardelli combined with fullback Gentile, and there was the ever-alert Rossi to open the scoring. A sixth goal of the competition for Rossi, and he would finish as top scorer.
Ja, je hoorde een fragment uit 1982. Het jaar dat Italië voor de derde keer wereldkampioen voetbal werd. In een tijd waarin het land nogal geteisterd werd. Politieke moorden in de jaren 70. Een teleurstellende voetbalploeg die met de hakken over de sloot de eerste ronde doorkwam. Maar Italië werd wereldkampioen. Paolo Rossi werd topscorer van het toernooi in heel Italië. Maar ook vele immigranten buiten Italië waren super trots. Ook ik was in Italië op 11 juli 1982. Ik was op Sardinië.
Maar jij was piepjong.
Ja, ik was 5. Maar okay. Ik weet het nog wel. Ik hoorde mijn familie uitzinnig van vreugde. Rossi, Rossi. Ik rende naar buiten, dan weer naar binnen. Daarna hebben we urenlang geluisterd naar feestende en uitzinnig toeterende Italianen. Cagliari, het was fantastisch. En daar heeft advocaat en voetbalschrijver Roberto Penino, met een Siciliaanse vader en een Nederlandse moeder, een boek over geschreven. Het heet Italië 1982, Azuurblauwe voetbaltriomf. En hij is een goede advocaat, maar hij is ook een bekende voetbalschrijver. Hij schrijft voor Panenka Magazine, Fries Dagblad, voor Staantribune en hij schrijft voor het historische voetbalmagazine Tardelli. Daar heb ik toevallig een abonnement op, waarvan hij tevens de eindredacteur is. En hij werkt soms ook samen met onze gelauwerde vriend uit inmiddels Monaco.
Jurriaan van Wessem. Van de podcast.
Ja, en die schrijft ook wel eens. En samen met co-auteur Ruud Doevedans heeft Penino met Italië 1982 een voetbalchroniek geschreven van dat Spaanse voetbalavontuur. Nou, ik heb het boek al ingezien. Ik heb nog niet alles gelezen, wel de eerste 3 hoofdstukken. Het ziet er echt schitterend uit, Evelien. Mooie foto's, maar ook een prachtig voorbeeld van Alessandro Altobelli. En echte tranen springen je in de ogen. Als je een beetje voetbalminded bent en je bent een beetje Italiaans bloed, dan... Ja, het is gewoon kippenvel. Ook Penino beschrijft waarom hij het geschreven heeft als half Italiaan. Dat heb ik hem gevraagd. Van, goh, waarom heb je dat gedaan? En dat was als volgt.
Ik vond het tijd dat er een boek kwam in Nederland over het WK 1982... waarin Italië tegen Argentinië, Brazilië en in de finale West-Duitsland met heel goed voetbal heeft gewonnen en de wereldtitel heeft gepakt. En vooral in Nederland bestaat nog steeds het idee dat Italië daar met Catenaccio een negatief spel zou hebben gewonnen. Maar wie naar de feiten kijkt en de beelden van die wedstrijden nogmaals aan zich laat voorbijgaan, weet dat dit een prachtig team was met het resultaat dat hen toekwam.
Ja, en dit vind ik echt... Ja. Ik ben natuurlijk enorm biased, maar hij heeft gelijk. Het aloude idee dat altijd maar dat Catenaccio, maar die wedstrijden waren gewoon prachtig. En hij heeft gewoon, denk ik, de voetbalhistorie recht gedaan. Ik heb hem ook nog even gevraagd. Ik wist mijn voetbalherinnering, maar wat was jouw voetbalherinnering toen? Hè? Hij was 10 jaar toen.
Mijn mooiste herinnering van dat WK is natuurlijk de wedstrijd tegen Brazilië. En ook omdat iedereen tegen ons zei, tegen mijn broer en mij, van Italië gaat dik verliezen vandaag. En dat vreesden wij eerlijk gezegd ook. En wat kregen we voorgeschoteld? Een van de mooiste WK-wedstrijden uit de geschiedenis. Misschien wel de mooiste. Met een spectaculair scoreverloop. 3 keer Rossi. Een afgekeurd doelpunt. Spanning tot de laatste seconde. En de vreugde die na het laatste fluitsignaal kwam, zal ik nooit vergeten.
Ja, dat is prachtig.
Ja, yes, mooi.
En je bent bevoorrecht als Italiaan. Want er zijn heel veel voetballanden die dat niet meemaken. Italië heeft heel veel van dit soort tragische, heroïsche voetbalwedstrijden meegemaakt. Soms hebben we verloren heel vaak. Soms hebben we ze gewonnen.
Sorry, mag ik misschien Nederland daar even bij noemen?
Ja, natuurlijk. Nee, zeker. Maar nee, 74, 78,
en verdriet,
2012,
en
vreselijk. Nee, okay. 2010.
Ja, 10.
Vreselijk. Overigens, afgelopen jaar wil ik ook nog wel meetellen. Nee, zeker. Maar ik bedoel, er zijn ook landen, als je van Zwitserland bent, of je bent van ja, ik noem maar heel veel in de wereld, dan heb je dat minder. Terwijl, weet je, er zijn heel veel landen op de wereld en er zijn maar een paar voetballanden. Dus soms ben je ook soms hou je het niet meer, maar ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een prachtig boek, vol herinneringen en vol met dingen die je niet wist. Met allemaal oud-spelers die ook geïnterviewd worden. Het is een must voor iedere voetbalminnende Italiaan. Een pracht cadeau om te geven, dat ook. Hij is 40 jaar na dato dus uitgekomen deze zomer. En we kunnen ervan genieten op het Italiaanse strand.
Hoeveel sterren?
Ja, ik geef het 4 sterren.
4 sterren van Piras.
En ik heb leuk nieuws voor de luisteraar. We mogen er 2 weggeven.
Oké, okay, en nu, omdat het maar 2 zijn,
ja?
Wil ik dan wel eigenlijk... Ik mag minder.
Zeker.
Nou ja, toch wel waarom je dit boek dan wil. En ja, als er mooie herinneringen bij zijn, mag ook van je vader of moeder. Maar iets met... Ja, iets met gevoel. Geef mij een bepaald gevoel dat jij dit of wil herbeleven of wil beleven. Omdat je dus zo geëmotioneerd kan raken van voetbal. Gewoon zoals jij erover kan vertellen. Jongens, leer daarvan. Probeer dat in een mail te vangen. En dan geef ik ook geen limiet als het gaat om lengte. Zo ben ik dan deze keer.
Van mand tot pathos.
Exact.
Dat is een hele mooie.
Exact.
Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, Evelien. We hebben het gered. We hebben het gehad over Italia Verde. Ja, zou je Italia Verde noemen?
Nog niet.
Nee, hè?
Maar, en daar is het te verschillend van tussen Noord en Zuid.
Eens.
En steden,
ja,
als Bolzano vergeleken met steden in het...
Er zijn koplopers, maar er zijn ook heel erg
hele grote achterlopers. Ja, dus daar is gewoon geen pijl te trekken. Weet je wat we volgende keer gaan doen? Gaan we er even rustig een paar nachtjes over slapen?
We gaan er rustig over nadenken. Maar er komen zeker nog meer nieuwe afleveringen deze zomer.
En we gaan richting de 100.
Spannend. Daar moeten we wel iets speciaals mee doen. Als je daar ideeën over hebt, mail ons. italiepodcast@gmail.com.
Volg ons verder ook nog op Instagram op Italiepodcast. En wil je nog meer afleveringen van de podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct en geef ons, als je ons dat waar vindt, 5 sterren.
See.
Op Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende.
Ciao, ciao.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big 5. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.